Ik heb er vier. Ik vroeg me het volgende af. Als het het doel van de Heere God is dat de mens zijn zoon zal verheerlijken, waarom zouden er dan relatief zo weinig mensen tot geloof komen? Dat is een hele moeilijke vraag, omdat ik dat ook niet precies weet. Ik weet alleen dit. Dat er in het verleden heel veel mensen tot bekering zijn gekomen. Dat er ook vandaag heel veel mensen tot geloof, tot bekering komen. Alleen niet in Nederland. Er zijn echt groepen die de Heer Jezus Christus leren kennen. Waarom dat in Nederland niet gebeurt, daar kun je over van mening verschillen. En je kunt daar ideeën over hebben. Hoe brengen wij de boodschap van de Heer Jezus over naar mensen om ons heen? Hoe zouden we dat moeten doen? In elk geval is het onze verantwoordelijkheid niet om mensen tot bekering te brengen, maar wel om mensen te vertellen van de Heer Jezus. Niemand van ons kan een ander bekeren, dat kan niet. Dat zal Gods geest moeten doen en dat zal ook achteraf, dat zal van uw eigen leven ook gezegd worden, niet uit onszelf, het was Gods gave. Niemand kan zich in die zin dit aanmeten of aanmatigen. En je kunt natuurlijk blijven zitten met de vraag van hoe kan het dan dat er zoveel mensen gewoon nee zeggen. Nou, misschien komt het omdat wij zouteloos zijn, omdat wij half zijn, omdat we niet wel onze conflicten hebben geëtaleerd, onze problemen hebben geëtaleerd en onze discussies hebben geëtaleerd, maar niet de Heer Jezus. En iedere keer blijkt dat daar, ook in de gemeente, waar het gaat om de Heer Jezus, waar de Heer Jezus opnieuw het centrum is, niet waar de naam Jezus een keer genoemd wordt, maar waar het gaat om de Heer Jezus, waar de inhoud echt de Heer Jezus is, daar gaat de gemeente groeien. Dit kan niet uitblijven. Dat kan niet uitblijven. En dat is ook zo. Dus we mogen echt dit wel eens ter harte nemen en ons de vraag stellen in hoeverre wij zelf misschien een beetje een drempel zijn, een scherm zijn, waardoor het werk van Gods geest niet doorkomt. Maar dat doet niets af van het feit dat er ook vandaag erg veel mensen, duizenden mensen per dag, tot bekering komen. Bidden om vrede. Maar de christenen voeren zelf oorlog. Hoe rijmen we dat? Jehovah's getuigen veroordelen ons daarom. Een politieke, religieuze vraag. De Bijbel zegt van u en van mij, nu spreek ik u aan als een gelovige, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen machten, boosheden, krachten in de hemelse gewesten. Als u mij zou vragen, wat vindt u van dat hele gedoe daar op de Balkan, dan heb ik daarover grote zorg. Is het legitiem dat de NATO daar aanvalt? Daar ben ik geneigd om te zeggen, nee. En dat doe ik niet omdat ik van een bepaalde politieke kleur ben. Maar nu zitten we. De overheid. De wereldheersers. Verenigd Europa. Je wordt er zomaar in gesleurd. En voordat je het weet, zit je daar in een oorlog verwikkeld. Is het onze taak om zo te vechten? Is het onze taak om te knokken, is het gedoe in Ierland, protestanten tegen Rooms-Katholieken, of het gedoe in Timor, of wat dan ook, u vult maar in, het zijn allemaal zetten van de tegenstander, waardoor het getuigenis van onze Heer Jezus gewoon verzwakt wordt. En ik hoef niet een pacifist te zijn, een aparte tegenstander te zijn van oorlog of van dit soort dingen, om te weten wat ik wel en wat ik niet moet. Ik kan me zo goed voorstellen dat broeders, nu misschien ook zusters, toen er dienstplicht was, gezegd hebben, nou, ik ga daarin niet mee. Niet omdat ze tegen de overheid zijn, maar omdat ze niet in dit soort situaties gesleurd willen worden. Nou, toen was er een mogelijkheid om dan buiten ergens om een taak te vervullen in ziekenhuizen of in sociale instellingen. Ik kan me dat voorstellen. Derde vraag, als je niet bekeerd bent, kun je dus niet bidden door de Heilige Geest. Nee, dat kan niet. Maar de Heilige Geest overtuigt de mens, dus niet de gelovigen, ook hoor, maar de mens van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Als u mij vraagt, hoe komt het dan dat iemand op een bepaald moment toch zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg niet dat dat bidden in de Heilige Geest is, dat hoort u mij niet zeggen. Maar het is wel het werk van de Heilige Geest. Ik ben er zeker van dat de Heilige Geest aanzet tot besef van zonde. De Heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van orde. Dat doet de Heilige Geest. Generaal, dus algemeen, universeel. En dat blijft hij ook doen, ook als je tot geloof gekomen bent, blijft dat doorgaan. Dus een ongelovige die bidt, o God, wees mij zondaar genadig, doet dat in feite door de Heilige Geest. Dat weet hij niet, beseft hij niet, maar het is wel zo. Maar dat is niet hetzelfde als bidden in de Heilige Geest, wat ik vanavond zeg. Want daarbij gaat het niet meer om eigen heil, om eigen behoudenis, om iets voor jezelf. Maar daarbij gaat het om het grote plan, het grote doel van God met de Heer Jezus. En dat brengt mij bij de derde vraag, de vierde vraag. Ik heb al drie gehad, het gaat heel vlug. Van, kun je dat wat je vanavond zei, en wat we beamen, ook wat concreter maken, concretiseren. Hoe zou je dat gewoon concreet kunnen doen? Nou, dat begint met een enorme, nou moet ik het zeggen, met het je uitstrekken naar wat Gods Geest zou willen doen. En nu ben ik niet zweverig, niet van, nu wordt het allemaal heel link en zo, van die hele gevoelige dingen. Niet, ik ben van nature nuchter. Maar ik ben er wel zeker van dat de Heilige Geest in ons niet alleen moet zijn, maar ook in ons moet werken. De Heilige Geest geeft eigenlijk drie opties. Dus ik ga ervan uit dat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen als je heilt, als je verlost wordt. Ik ga ervan uit dat je weet dat je zonden vergeven zijn en dat de schuld weg is. Daar ga ik even van uit. Vanaf het moment dat je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw schuld en voor jouw zonden aan het kruis gestorven is, gaat de Heilige Geest in je wonen, zegt de Bijbel, Efeziërs 1 vers 13. De Heilige Geest woont nu in je. En je bent door die geest ook bij het lichaam gevoegd, dat laat ik nu even los, maar de Heilige Geest woont in je. Nu zijn er drie opties. Ofwel, je blust de Heilige Geest uit. Ofwel, je bedroeft de Heilige Geest. Ofwel, je raakt vervuld met de Heilige Geest. Het zijn drie Bijbelse opties. Soms is daar niet een kwestie. Je kunt niet altijd zeggen van het is of. Soms is het wel en. Soms wel in één week, soms wel in één dag. Maar het gaat erom vervuld worden met de Heilige Geest. Dat betekent in de taal van de Bijbel dat de Heilige Geest je leiden kan, je sturen kan. Vervulling is een gewoon een opdracht. Wees vervuld, word vervuld met de Heilige Geest. Is aan ons. We kunnen dit toestaan, we kunnen dit ook blokkeren. Vervulling met de Heilige Geest is een opdracht. Dat zit hem niet in een bepaalde dienst of in een bepaalde handen. Dit zit hem in je wandel. Zie dus nauwlettend toe hoe je wandelt. Efeziërs 5. En wordt vervuld met de Heilige Geest. Of en weest vervuld met de Heilige Geest. Dat vervuld worden met de Heilige Geest is precies wat in Openbaring 1 bijvoorbeeld staat. Vervoering des Geestes. Openbaring 4, vervoering des Geestes. De Heilige Geest kan je dan meekrijgen. Kan je leiden, kan je sturen, kan je richting laten geven. Het is een absolute must, denk ik, voor elk kind van God, om door de Heilige Geest geleid te worden. Niet een samenkomst onder de leiding van de Heilige Geest, alsof wij daar heel apathisch zouden zitten en nu moet u het maar doen, heren. Dat is echt niet zo. Dat komt helemaal in de Bijbel niet voor. Leiding van de Heilige Geest heeft te maken met vervulling. En de Heilige Geest kan je dan leiden. Hij kan je ergens brengen. Hij kan je sturen. Hij kan je duwen. Hij kan je duidelijk maken wat Gods plan is met je. En die leiding van de Heilige Geest, Is heel essentieel. Wat zou de Heilige Geest dan doen? Hoe krijgt dat dan inhoud? Nu, misschien is het een oude situatie. Misschien is het 10 keer gezegd. Misschien hebt u dit, ik weet niet hoe vaak gehoord, dat zou kunnen. Maar ik wil het opnieuw kwijt. U weet dat ik hou van de tabernakel. U weet dat ik zo'n model heb, dat ik daar heel vaak over praat. Maar het eerste huis van God is die tabernakel geweest. Destijds in de dagen van Mozes. En toen Mozes alles klaar had en het huis er stond, is Gods glorie, Gods heerlijkheid dat huis gaan vullen. En het merkwaardige is dat het vullen met heerlijkheid, het vullen met glorie, gekoppeld is aan de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. Dat eerste huis van God vult zich dus met de glorie van God. Wanneer? Nou, als Mozes precies gedaan heeft wat God gezegd had. Als hij dat niet gedaan had, als Mozes het niet goed gedaan had, of Israël het niet goed gedaan, dan was die vervulling er ook niet geweest. Die vulling er ook niet gekomen. Is wel gekomen. En wat gebeurt er dan? Nou, het boek Exodus is dan tot einde gekomen. Dat is Exodus 40. Dan is het echt helemaal af. En dan? Dan blijkt ineens dat het verhaal doorgaat met Leviticus 1. En nu weet ik wel dat u misschien zegt, ja, maar dat Oude Testament en zo. Oké. Vergeet dit stukje vooroordeel nu eens 1 keer. En let eens op wat daar gebeurt in Exodus 40. Nou, Mozes kan het huis niet binnengaan, want de heerlijkheid des Heeren vult het huis. En op dat moment zegt de Heere tegen Mozes, Mozes, nu kun jij bij mij komen. Kom Mozes, kom dichterbij. Je hebt gedaan wat ik je opgedragen had. Je hebt precies uitgevoerd naar mijn normen en naar mijn maten wat ik je opdroeg. Maar nu je dit klaar hebt, nu kan ik binnenkomen. Nu ben ik gekomen. Mozes, kom in mijn tegenwoordigheid. En wat gebeurt er dan? Mozes komt, het is Leviticus 1 hoor. In Gods huis, daar waar God woont, in het heilige der heiligen. En wat hoort hij dan? Zegt Mozes, zegt de Heere God dan tegen Mozes, Mozes, fijn dat je er bent. Ik heb echt met je te doen, want dat spul van jou om je heen, dat volk is echt mopperachtig. En dat zijn echte Hollanders of... Zo zijn ze in elkaar. Heeft God er in Mozes, zeg het maar jongen, vertel het maar. Ik ga je helpen, ik ga je steunen. Is dat ongeveer wat de Heere God daar zegt? Nee, never. Gaat helemaal niet om Mozes, gaat ook niet om dat volk. Dan zegt de Heere God, Mozes, nu kan ik met je praten. Waarover dan? Nou, niet over de politiek. Zelfs niet over het land. Maar over het offer. En toen ik dat zag, heb ik gejankt als een kleine jongen voor het eerst. Dus jaren terug. Ik was zo kapot. Dat ik, ja, maar dit is het dus. Als God er is. En woont. Vult. Vervult. Dan zegt God, en nu kun je bij me komen. En dan ga ik met je praten over het offer. Nou, dat vegen we dan simpel op 1 hoop, het offer. Maar die worden in 5 facetten neergezet. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer. Is veel te moeilijk, hè? Maar het is zo super, zo gaaf om die 5 offers op een rijtje te zetten. Om daar echt een heel seizoen aan... Ja, ik weet wel, blijven er 10 over. Nou, niet vanwege de slechte sprekers, maar het is veel te moeilijk. We weten het niet meer. Maar vanaf het moment dat je daar oog voor krijgt, gaat de Heilige Geest je tonen wie Hij is. Het hele boek Leviticus, wat dus na Exodus 40 komt, is ontstaan in 49 dagen, precies geteld. 7 zevens. En die 49 dagen laten precies zien wie Hij is. Echt waar. Schitterend. Het ene is nog mooier dan het andere. Maar ja, je moet wel spitten. En we leven in de tijd van diepvriesmaaltijden en van televisieprogramma's. En het een betekent, het is even in de magnetron, 3 minuten en je hebt het op tafel. En het andere is niet te diep, een beetje oppervlakkig, even aan ruiken, niet te veel nadenken, want er moet ook een beetje entertainment zijn. Nou, die tijd hebben we. En dus is de kerkdienst een beetje diepvriesachtig en een beetje televisieprogrammaachtig. Een beetje entertainment. Er zit nog wel wat educatiefs in, nog wel wat onderwijzend in, maar heel oppervlakkig. Want dat is het verhaal. Hoe maak je dit concreet? Door jezelf eens een keer behoorlijk onder handen te nemen en zeggen: sorry Heer, ik heb die Bijbel nooit gelezen. Ik heb nooit gelezen wat u gezegd hebt over Leviticus 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6. Ik weet het helemaal niet. Ik weet helemaal niet wat nummer 19 over het offer zegt. Ik weet helemaal niet wat Mozes bedoelt met allerlei offers in het boek Deuteronomium. Ik weet het gewoon niet. En ik heb die psalmen ook niet bestudeerd. Ja, die psalmen die een beetje over onze pelgrimsreis spreken, die kan ik bevatten. Maar als het gaat over mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, dat zingen we maar niet meer. Ja, met Goede Vrijdag zingen we het nog. Maar dan bedoelen we onmiddellijk het laatste vers erbij te nemen, want in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Ik ga niet rare dingen zeggen, ik ga gewoon zeggen hoe oppervlakkig ons denken is. Ons probleem is onze oppervlakkigheid. Ons probleem is dat we niet meer weten wie de Heer Jezus is. En soms willen we het niet eens. Nou ja, daar zitten we dus mee. De Heilige Geest zal mijn hart, mijn leven, als hier een tempel van de Heilige Geest staat, en jij mag dat ook zeggen als je de Heer Jezus kent, dan is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest je gaat vullen, wat gaat er dan gebeuren? Als God hier vullend aanwezig is, wat gaat er dan gebeuren? Nou, maar één ding. Christus. En op het moment dat dat gebeurt, voel je hoe scherp de vijand reageert. En hoe nodig het is om te bidden. Volharden in het bidden. Nu, als Mozes daar bij de Heere God kwam, Dan straalde alles. Hij kwam eruit met een gezicht van schittering, pracht, straling. Kan ook niet anders. Als je daar vandaan komt, dan straalt je gezicht. En dit is een hele simpele zet. Daar begint het. Wie is de Heer Jezus? Maar ja, er wordt nu gezegd, ja, je kent de Heer Jezus. Nou, dat is toch klaar? Dan gaan we verder in hoofdstuk 3. Terwijl we niet uitgekeken raken naar de Heer Jezus. Ik ben echt niet degene die die uitspraak uitgevonden heeft, dat in elke bladzijde van het Oude Testament iets van de Heer Jezus te vinden is. Het is echt zo. Het zijn allemaal schitteringen van de Heer Jezus. Maar het is moeilijk te verteren. Ik hoop ook echt dat u het probeert. Ik heb op Paaszondag gesproken over de twee types kleren van de hoge priester in het Oude Testament. De reacties waren heel verdeeld. De ene zei, we hebben de Heer gezien. En de andere zei, nee, dat lijkt nergens op. Terwijl ik er diep van overtuigd ben dat het om de Heer Jezus ging. Als u in Leviticus 16... de omschrijving van Leviticus, hoort u het goed? Van de grote verzoendag. Wanneer was de grote verzoendag? Bij het kruis. Wie was de hoge priester? De Heer Jezus. Wie was het lam, het offer? De Heer Jezus. Maar als nu in Leviticus 16 de grote verzoendag wordt omschreven, wordt het dan niet tijd dat je voor jezelf op een rijtje zet wat zich daar toen afgespeeld heeft? En wordt het dan niet tijd dat je de details gaat bestuderen? Natuurlijk zeg je, ik snap dat nog niet, misschien is dat wel zo. Maar als je langer kijkt, ga je ontdekken wat het is. En de hoge priester die normaal in een schitterend gewaad liep, werkelijk fabuleus, magnifiek, gouden plaat, schitterende kleuren, edelstenen, gouden belletjes. Het was een en al prachtig, van hemelsblauwe kleuren. Het was een en al heerlijke, schitterend liep hij daar. Helemaal uitgetekend. Eén dag per jaar liep hij anders. Trok hij die prachtige kleren uit. En trok hij hele simpele, eenvoudige linnen kleren aan. En als hij dat werk gedaan had op de grote verzoendag, dan ging hij zich wassen. En dan trok hij die kleren weer uit, die simpele kleren weer uit. En dan trok hij dat prachtige gewaad weer aan. En kwam hij naar buiten en zegende het volk. Nou, u begrijpt nu al een beetje wat ik bedoel. Het is maar één dag geweest. Ik zet hem wel even tussen aanhalingstekens, dat woord dag. Waarop hij, mijn heiland, anders was. Altijd schittering. Altijd glorie. Altijd majesteit. Altijd kleurrijkheid. Altijd waarde. Waardig en waarde. Eén dag liep die anders. Eén dag maar. Dat was op de grote verzoendag. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Dan heb ik één dingetje gepakt. Uit het Oude Testament. Uit het boek Leviticus. En je staat sprakeloos. Dat bedoelt u dus. Dat bedoelt de Bijbel, ja. Om je te vertellen wie hij is. Wat is het gevolg? Ach, Heere, u bent groter dan ik dacht. U bent heerlijker dan ik dacht. U bent met majesteit bekleed. We gaan u prijzen en eren. Als dat gebeurt, is deze avond geslaagd. Want u voelt dat u met Colossense 4 aan de slag bent geweest. U voelt dat u in zijn richting bent gekomen. U voelt dat de duivel verdraaid actief wordt. Want die zegt, dat is te moeilijk voor je. Dat is voer voor theologen. En allemaal discutabele dingen. Allemaal vaagheden. Maar diezelfde mensen die dat zeggen, die staan uren voor de schilderijen van Vincent van Gogh. En die zeggen, nou, of naar die, nou dat andere gekke ding wat gekocht is voor zoveel miljoen in Amerika. Victory Boogie Boogie of Boogie Boogie, ik weet niet precies hoe dat ding heet. Dit is het. Dat zijn dezelfde mensen. En laat u nu de museumdirecties maar hun inkopen laten doen. Laten zij dat maar doen. Maar gaat u nu ook uw inkopen eens doen? En ik bedoel daar gewoon mee. Kijk eens naar dit soort schilderijen. En je zult genieten. Echt. En hang die maar op in je kamer. Dat wordt op een bepaald moment een soort gebedsruimte. Dat wordt het heilige der heiligen bijna. Maar je ziet aan alle kanten hem. De Christus der schriften. Amen.